onderwerp van vanavond is, en dat weet u, want dat stond op het kaartje. Wat gebeurt er in Nederland straks? En het is al een beetje vertaald naar de pers toe, zoals ik net begreep, met de termen wat er gebeurt er als er geen christenen meer zijn. Christenen zijn mensen die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. En die geloofd hebben dat de Heer Jezus aan het kruis zijn leven wilde geven voor schuldige mensen zoals wij. En iedereen die dat aanvaard heeft, die dit dankbaar naar zich toe gehaald heeft, mag zich een gelovige noemen, een christen noemen. En christenen krijgen op het moment dat ze dat werk van de Heer Jezus dankbaar aanvaarden, de Heilige Geest, hebben leven uit God. God de Geest woont in die christenen, of in die christen, enkelvoud, maar ook meervoud. En die christenen worden op dat moment bij de gemeente gevoegd, het lichaam van Christus. Die gemeente blijft niet hier op aarde tot in lengte van dagen. Nu nog wel, maar er komt een moment dat de gemeente van hier gaat. En dat noemen we wel eens de opname van de gemeente, het weggaan van de gemeente. Het zou kunnen zijn dat die opname van de gemeente vanavond plaatsvindt. Dan gaan wij nu vanavond zo naar de Heer Jezus. Uw tas blijft waarschijnlijk hier, uw Bijbel ook, uw autosleutel ook. Ik weet niet wat de buren allemaal aantreffen, als de buren niet meegaan, maar als ze hier achterblijven, zouden ze misschien een heel wagenpark kunnen erven, zonder er iets voor te doen. Ze drukken op de sleuteltjes en weten welk sleuteltje bij welke auto hoort. Dat was vroeger ondenkbaar, maar dat is vandaag niet meer ondenkbaar. Het gaat inderdaad heel anders worden als wij weggaan. De Bijbel zegt dat wij spoedig weggaan. De Heer Jezus zei, ik kom spoedig. En de Geest zegt, kom Heer Jezus. En de bruid, dus dat wat we samen zijn, de bruid zegt ook, kom Heer Jezus. Er is, als het goed is, bij de gelovigen een verlangen om bij de Heer Jezus te zijn. Je zou het soms niet denken, want we zitten maar te ploeteren en te roeten hier op aarde en we proberen het allemaal zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. En dat moet aan de ene kant ook. Maar de andere kant is dat we hier helemaal niet horen en dat we van hier weggaan. En dat we de Heer Jezus tegemoet zullen gaan en voor altijd bij hem zullen zijn. Want hij komt ons halen, hij brengt ons daar waar hij plaats heeft bereid. En wat er dan op aarde gebeurt, hier in Nederland gebeurt, als wij weggaan, is eigenlijk het thema van vanavond. Ik wil daar een paar teksten bij lezen en dat is uit 2 Thessalonicense 2 en uit Openbaring 13. 2 Thessalonicense 2 en Openbaring 13. Paulus heeft ooit een brief geschreven aan de gemeente van Thessalonica. Een gemeente die in een zeer korte tijd is ontstaan, in 2,5 week, 3 sabbatten. Maar die gemeente wordt gekenmerkt door een verlangen naar de Heer Jezus. Zijn zoon uit de hemelen verwachten was een van de kenmerkende dingen van de gemeente in Thessalonica. 2 Thessalonicense 2, dus een tweede brief die Paulus ook naar diezelfde groep gelovigen heeft gestuurd. Wij verzoeken u broeders met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering, onze vereniging met hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Laat niemand u misleiden op welke wijze ook. Want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren. De zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet. Zodat hij zich in de tempel van God zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Herinnert gij u niet dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis van de wetteloosheid is reeds in werking, maar wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren en hem zal de Heer Jezus doden door de adem van zijn mond en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Daarentegen is diens komst, dus de komst van de wetteloze, naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat ze de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor ze hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat ze de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. En dan Openbaring 13. Vers 11, en ik zag een ander beest opkomen uit de aarde, en het had twee horens als die van het lam, en het sprak als de draak, en het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt dat de aarde en zij die daarop wonen, het eerste beest, dat is hoofdstuk 13 vers 1, beest uit de zee, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, dat was ook 2 Thessalonicenzen 2, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen die op de aarde wonen wegens de tekenen die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen die op de aarde wonen dat ze een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken. En maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt dat aan allen de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekende het getal van het beest, want het is een getal van een mens en zijn getal is 666. Tot zover het lezen. Wat gebeurt er in Nederland straks? U en ik, die de Heer Jezus kennen, gaan van hier, dat zei ik. En dat zou vanavond kunnen. Misschien duurt het nog een dag langer. Niemand weet precies hoeveel tijd er nog is. De enige wat we weten is dat de Heer Jezus zei, ik kom spoedig. Hou er rekening mee dat ik vandaag kom. Misschien vandaag. Geen gedachten aan het zal nog wel 1000 jaar duren, is helemaal vreemd aan de schrift. Het zou vandaag kunnen. En ik vind ook dat de gemeente, een instituut, een gezelschap is, uitkijkend naar de Heer Jezus. Verlangend naar de Heer Jezus. Ons burgerschap is niet hier, ons burgerschap is in de hemelen. Zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn, Kolossenzen 3. Niet die op de aarde zijn. We horen hier niet. We zijn hier vreemdelingen en bijwoners. We zijn hier maar tijdelijk. En we gaan op weg naar de Heer Jezus. Gemeente zijn betekent per saldo op weg zijn naar de Heer Jezus. En ik kan niet anders dan zeggen dat de hele schrift één kant op kijkt en dat is naar hem. Alles is geconcentreerd op hem. Niet op ons, niet op ons welbevinden of zelfs niet op het groeien van de gemeente of vul maar een ander thema in. Alles is geconcentreerd op hem. En de gemeente dient op hem gefocust te zijn, op hem gericht te zijn. En die gemeente gaat hier vandaan, dat zei ik, en dat wil ik nog een keer onderstrepen. En dat zou wel eens heel, heel vlug kunnen gaan gebeuren. Nu weet ik wel dat u boekjes hebt misschien van 1800 zoveel, en daar stond het ook al in. En u denkt, ja, dat schreven ze toen, en dat schreven ze later, en dat schreven ze nog weer later. En dat riep mijn overgrootvader, en dat riep mijn vader, en dat riep mijn broer, en. En dus wordt de gedachte aan de komst van de Heer Jezus een beetje in de geschiedenisboekjes geplaatst, met andere woorden, nou ja, het zal onze tijd wel uitdienen. We doen er eigenlijk niet zo meer aan. Maranatha christenen, dat zijn christenen die uitkijken naar de komst van de Heer Jezus. En ik wil u zo graag onder die noemer scharen. A, moet je dan een christen zijn, en B, mag het verlangen om hem te zien de boventoon gaan voeren. Deze dingen zijn belangrijk. Want de Bijbel zegt dat als die christenen weg zijn, hier vandaan gaan, en dat zou nog een keer gezegd heel spoedig kunnen gebeuren, dat er dan een verandering optreedt. Nu vormen de christenen nog een weerhoudende factor. Daarover lazen we in 2 Thessalonicense 2. Wij weerhouden een soort muur, een soort terugdringen. Wie dringen we dan terug? Wie laten we niet toe om te opereren, om zich te manifesteren? Dat is de mens der wetteloosheid. Dat zegt de Bijbel. Jij en ik vormen samen een soort muur, een soort katalysator, waardoor die mens der wetteloosheid zich niet ten volle kan openbaren. Het werkt al wel, je ruikt het bij wijze van spreken en je hoort het, het spettert soms ook van de daken, maar nog nooit is de volle kracht van de mens der wetteloosheid openbaar geweest. Dat komt nog, dat komt pas als wij weg zijn. Wij zijn dus een soort zout waardoor dat wetteloze zich niet ten volle kan ontplooien. Daar hoef je niet trots op te zijn, dat is zo. Dat is een feit. De Heer Jezus zei het en de Bijbel zegt het. Ik hoop dat dat helder is, dat wij vandaag een weerhoudende factor zijn. De gemeente is een weerhoudende factor, waardoor de mens der wetteloosheid zich niet helemaal kan openbaren. En uit een paar voorbeelden zal straks duidelijk worden dat dat ook echt zo is. Maar stel dat we nu weg zijn, vanavond. Hoe gaat het dan morgen? Wat gebeurt er dan hier in Nederland? Titel van vanavond, wat gebeurt er straks in Nederland? Ik wil een paar dingen schetsen. Ik heb een paar voorbeeldjes op een klein spiekbriefje geschreven. De gemeente is weg. Kerkgebouwen staan er nog. Dit gebouw staat er ook nog. Vermoed ik. Zou er nu, als de gemeente vanavond weggaat, aanstaande zondag een dienst zijn hier in dit kerkgebouw? En stel dat jij hier aanstaande zondag komt, zoals je gewend bent, of omdat je denkt, laat ik daar eens naartoe gaan. Wat tref je dan aan? Ik hoop een volstrekt lege zaal. Omdat de verwarming ingesteld is via automatische, weet ik veel, toestanden, zal het nog aangenaam warm zijn, want op zondagmorgen moet dat denk ik dus een beetje temperatuur gaan geven. En misschien doet de geluidsinstallatie het ook, als je op de knoppen gaat drukken. Maar er is verder niemand, je bent alleen. Want alle anderen zijn vertrokken. Die zijn naar de Heer Jezus gegaan. Die zijn niet meer hier. En in die andere kerkgebouwen in deze omgeving precies hetzelfde. En misschien denk je, ja, maar in dat kerkgebouw zou wel eens een hele horde kunnen zitten aanstaande zondag. Je bedoelt, daar zitten een hoop mensen, maar ik weet niet of ze gelovig zijn. Dat kan ook. Het kan heel goed gebeuren dat in bepaalde gebouwen de kerk even vol is als anders. Misschien missen ze 2 of 3. Dat waren dan gelovigen, die zijn meegegaan. Degenen die weggaan, zitten niet per saldo in die ene club, in die ene groep. Het zou best kunnen zijn dat er een paar uit die groep en een paar uit die groep en een paar uit die groep en velen uit een andere groep vertrekken. Maar er is gewoon een kerkdienst hier en daar. Ik ken predikanten die aanstaande zondag, ik ga er even vanuit dat we vanavond weggaan, hè? Die aanstaande zondag gewoon dienst doen. 1 ken ik met naam en toenaam. Dat zal ik ook noemen, gewoon omdat het zijn eigen publicatie is. Dominee Hendriksen en Zierikzee. Hij gelooft dat God niet bestaat. Het is een volstrekte atheïst. Zit in de PKN. Ik bedoel dat niet katterig. Maar om te duiden, hij preekt elke zondag. En elke zondag is de zaal bom en bom vol. En iedereen is razend benieuwd wat die vent nu wel gaat zeggen. Nou, niks dus. Hoop woorden, maar geen enkele inhoud. Maar waarom nu zoveel volk? Elke zondag. Nou, als die aanstaande zondag preekt in Dinxperlo, stel dat hij op het lijstje staat, preekrooster in de predikbeurten, dan is de kerk misschien wel vol. Maar gelovigen zijn er niet. Ze zijn allemaal weg. Waarover zou de preek dan gaan? Aanstaande zondag. Nou, niet over de Heer Jezus. Is hij de enige die zo preekt? Nee, hij is de enige niet. Er zijn een hele rij van. Ik wil zo graag dat je helder hebt dat als wij weggaan, het leven op aarde gewoon doorgaat en zelfs het kerkelijke leven doorgaat, maar dat er geen woord meer over de Heer Jezus wordt gepraat. Daar zijn ze nu al druk mee, door te zeggen, ja, maar je hoeft het niet altijd over de Jezus te hebben. Dat kan ook wel over andere dingen. Nou ja, over sociale codes, over hoe je omgaat met elkaar en hoe je tegen homofilie aankijkt en hoe je daarin moet staan. En, nou ja, je kunt over alle mogelijke onderwerpen best een preek houden. Het gaat die zondag over van alles. Een hot item van de laatste week. Nou, ze zullen het die zondag hebben van, zie je wel, die Darwin. We denken vandaag aan het feit dat hij 200 jaar geleden geboren werd. Die heeft gewoon gelijk gehad. God bestaat niet. Het is gewoon een knal, een soort oerknal geweest. En wat er daarna is gebeurd is een heel geleidelijk proces van miljoenen jaren. En daarover hebben ze het. Daar hebben ze het al 200 jaar over bijna. Zal ik maar zeggen. Laat ik maar zeggen 150 jaar. Maar zoiets. En het merkwaardige is dat christenwetenschappers zich ook nog in die hoek hebben geschaard. Die zeggen dan niet dat het een oerknal is geweest. Nee, God staat in het begin van leven. Hij is wel het begin, maar hij heeft het in de weg van de geleidelijkheid zo laten gebeuren. Alsof God aan het stotteren zou zijn. Eerst een heel klein stukje, en toen weer een 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 stukje. En op een bepaald moment, ja, toen is het dan een mens geworden. Ik zeg niet zomaar wat. En ik wil ook niet katterig doen en ik wil ook niet schelderig doen. Maar de christenen die nu nog hier zitten, die vanavond weggaan, daar ga ik even vanuit, hè, die zitten vandaag al met dit soort theorieën. En die worden daar gigantisch mee opgezadeld. En ze weten misschien niet eens meer waar ze het zoeken moeten. En de onrust is gigantisch toegeslagen. En zelfs een hele bekende omroep, waar ik altijd lid van was, nog ben. Ik heb nog niet mijn lidmaatschap opgezegd, maar misschien doe ik dat. Die gaat daarin niet tegen, maar gaat daarin mee. Excuus. Misschien zegt u dit is te simpel, Dato. Nee, dat is niet te simpel. Mijn Bijbel leert mij dat de vreze des Heren het begin van de wijsheid is. De vreze des Heren, Spreuken 9 vers 10. De vreze des Heren, dat is de eerbied, het respect voor de Heren. Dat is het begin van de wijsheid. En als ik zeg dat Genesis 1 op een andere manier had moeten worden meegedeeld, maar dat zeg ik dus dan, dan hebben we geen respect meer voor hem die het meedeelde. Dan zeg ik, u had dat anders moeten schrijven. Wie heeft Genesis 1 laten schrijven? Mijn God. En die heeft het op deze wijze gedaan. Als u het er niet mee eens bent, dan hoop ik dat u respect hebt voor hem. Want hij deed dat op deze wijze. Misschien snapt u het nog niet. Dat zou ook nog kunnen. Waarschijnlijk. Maar het is het begin van de wijsheid. En het kennen van de hoogheilige, zegt Spreuken 9 vers 10 nog een keer, is kennis. Dat is kennis. Het kennen van de hoogheilige, dat is kennis. Wij zitten daarmee. Maar hoe gaat het dan zondag in die kerk? Nou, ze zullen zeggen, zie je wel, ja, die lui die altijd anders dachten, ja, die altijd het laatste woord wilden hebben, die een soort vetorecht hadden, want die zeiden dat ze de Bijbel kennen, die zijn weg. Met andere woorden, alle tegenstemmers zijn verstomd, zijn vertrokken, die zijn er niet meer. Er is dus geen weerhoudende factor meer. Begrijpt u wat ik bedoel? Dat is een van die kleine voorbeeldjes, waardoor je doorkrijgt dat de weerhoudende factor er wel terdege is, nog. Maar als die weg zijn, dan is er geen tegenstem. De inhoud van de dienst gaat dan ongeveer die kant op. Ja, zeggen ze, maar bij ons zijn wonderen en tekenen. Ja, zegt de Bijbel, wel terdege. Als de gemeente weg is en de weerhoudende factor weg is, dan zullen er wonderen en tekenen zijn. Bedriegelijke wonderen en tekenen. Wonderen en tekenen zijn niet per saldo van de Heer. De duivel is kennelijk ook in staat om van alles te fabrieken. Dat is nu ook zo, moet je voorzichtig mee zijn. Het is niet altijd dus van de Heer als er een wonder is. Dat kun je niet eens zeggen. Ik herinner me dat ik in Suriname liep, in het Boesboes, met een inboer, met zo'n Bosland Creool, een christen. Een vriend geworden. En hij zei, kijk maar, daar gebeuren wonderen. En daar wordt in talen gesproken. Nee, serieus, ik bedoel dat niet katterig. Al die dingen waren heel gewoon bij de medicijnman. Toen al. Jaren terug. Er is helemaal geen garantie dat het dus van de Heer is. De Heer heeft ook wonderen, heel concreet. Maar het is op zich best nodig om voorzichtig te blijven. Maar daar in die dienst die aanstaande zondag plaatsvindt, gaat het over wonderen en tekenen. Bewijzen zijn er, zie je wel. Die christenen zijn nu weg, maar wij hebben wel gelijk, zie je wel. Het is gewoon bewijs dat het zo is zoals het hier is. En bovendien, we werden altijd teruggefloten. We konden eigenlijk nooit vrij uitgaan, zal dan in de kerk te horen zijn. Met een kleine k. Maar nu die weg zijn en altijd die zwartkijkende massa er nu niet meer is. Nu gaan we vrij uit, nu gaan we echt even voluit vertellen wat we eigenlijk zouden willen zeggen. En de collecte wordt aangekondigd, ik ga even de kerkdienst een klein beetje bij langs. De collecte is vandaag bestemd voor een kunstwerk en dat kunstwerk moet staan in Jeruzalem op het Tempelplein. Het beeld van het beest, daar gaan we voor collecteren. Een beetje raar gezegd, maar ik denk dat ik dat zo zeggen mag. Dat gaat dan gebeuren. En er is een evangelie. En waar is dan het evangelie? Het evangelie is, jij zelf bent God en jij voelt haarschap aan wat je wel en wat je niet moet doen. Het is allemaal in jezelf gestopt. Dat heeft Darwin uitgevogeld. Komt eruit. Ik bedoel dit te zeggen, er worden termen gebruikt van evangelie, alsof het een blijde boodschap is. Er wordt gecollecteerd en er wordt gepreekt. Lang leven de vrijheid en men zegt, er is niet één God, we hebben meerdere goden. Als wij in Hupplepup zouden zijn geboren, dan hadden we die God gehad. En als we daar zouden zijn grootgebracht, dan hadden we die God. Dat simpele denken van één God, dat monotheïstische denken, dat is helemaal voorbij. Dat is de kerkdienst van aanstaande zondag. Als jij en ik er niet meer zijn. Zouden dit soort gedachten ons ook vandaag bespringen? Wel terdege. En moeten we dan ook voorzichtig zijn? Ja, de geest van de wetteloosheid werkt al, zei 2 Thessalonicenzen 2. Dat is nu ook al merkbaar. Je merkt het nu. Maar de mens der wetteloosheid, de volle ontplooiing van die wetteloosheid, dat moet nog komen. Dat komt als wij weg zijn. Merk je dat alleen aan de kerk in die tijd, straks in Nederland? Nee, Ik neem u nu mee naar de Tweede Kamer. 150 mensen hebben daar een stoel, een blauwe stoel, met een leeuwtje. Ik weet niet of ze goed zitten, ik heb het nooit uitgeprobeerd. Maar sommige mensen zitten daar heel graag en heel lang. En het wordt goed betaald. Hier moet je een stoel hebben, dan moet je nog wat betalen, een collect of zo. Maar daar is het precies andersom. Je krijgt ervoor betaald. Van die 150 zullen er een aantal niet meer zijn. Die worden als afwezig aangemeld. Waar zijn ze? Ziek? Griep? Nee, die zijn met de gemeente vertrokken. Die zijn met ons aanstaande zondag naar de Heer gegaan. Ik ken er een paar, die zijn weg. Maar ik ken er ook een aantal die er, voor zover ik het kan bekijken, ik kan niet in het hart van mensen kijken, maar voor zover ik het kan bekijken, zitten ze er nog, aanstaande maandag. En ze gaan gewoon door met de orde van de dag. Misschien gaan ze nieuwe leden kiezen voor de Tweede Kamer, dat doen de fracties. Ze stonden al op het lijstje, die lijsten die liggen er nog, dus ze gaan gewoon vragen aan de... Meneer Janssen, meneer Petersen, wilt u alstublieft uw koffertje gereed maken, want u wordt uitgenodigd om deel uit te maken van, dus, van de Tweede Kamer, van onze hooggeroemde overlegtoestand. En ze gaan gewoon misschien door zoals ze elke keer doorgaan. Ze lezen allemaal elke morgen de Telegraaf en ze zien allerlei berichtgeving. Een beetje te bout, een beetje te cru misschien, maar ik wil het gewoon zo zeggen. En ze kijken in de Telegraaf, oh ja. Daar zetten ze een S bij, dat is een S van spoeddebat. En daar zetten ze een V bij, van dit moet even in het vragenuurtje besproken worden. En andere artikelen, er komt een P bij, parlementaire enquête. Ze hebben zo hun, en daaruit stellen ze hun agenda samen. Sorry, ik denk dat het ongeveer zo gaat. Nu al. Want over beleid en over echte nieuwe dingen... Ja, wie zegt daar nog iets over? Maar dan ineens. Aha, ja. Weet je, wij zouden het nu in de Tweede Kamer moeten hebben over een nieuw onderwerp. We hebben net gediscussieerd over een troepenmacht naar Irak. Was dat nu wel of niet goed? We hebben een commissie gehad. We hebben dat allemaal laten uitvogelen. En we waren het niet eens met meneer Balkenende. Waarom weet ook niemand precies. Maakt ook geen moer uit. Omdat ze gewoon ergens tegen willen zijn. Ik was als hele kleine jongen in het drukkerijtje van mijn vader. Het drukkerijtje stelde ook niks voor. En ik ook niet, dus niet. En er was de meneer Watermulder. Die woonde bij ons in het dorp. En die was in de gemeenteraad gekomen voor de communistische partij. Het was de eerste keer dat er iemand voor de communistische partij, die toen ontstond, in de gemeenteraad kwam. Nou, het was bij ons in het dokkerijtje. Mijn vader vroeg hem, Watermulder, op zijn grunnigste, wat moet niet door down? Wat moet u daar doen? En toen stond ik als kleine jongen stom en stom verbaasd, want ik hoorde hem zeggen, overal waar anderen voor zijn, daar ben ik tegen, en waar anderen tegen zijn, daar ben ik voor. Meer had hij waarschijnlijk ook niet. Geen bagage. Maar zo zei hij het. En zo lijkt het vandaag ook. Omdat die club zegt A, zeggen wij, oh nee, Z. Als die ervoor zijn, zijn we er tegen. Of het nu zinnig is of niet zinnig is, doet helemaal niet de zaken. Gewoon tegen zijn. En u weet precies wie tegen zijn. Dat weet u. Soms zijn het slangenmensen, bijna, daar lijken ze op. Soms zijn het vuurspuwende leeuwen, die alleen maar verscheuren willen. Denkt u maar aan de leeuwenkuil van Daniel. De Tweede Kamer, maandag aanstaande. Een nieuw onderwerp. Er moet een troepenmacht naar Israël. Is nog nooit gebeurd. Maar dat wordt dan niet Irak of zo... Of Afghanistan, dat hebben we gehad. Daar hebben we al over gedebatteerd. Israël. Nou, daar zal wel de helft op tegen zijn. Helemaal niet. Iedereen voor. Hamerstuk. Helemaal klaar. En in samenwerking met Belgen en Fransen en Duitsers en Denen en Nooren. We gaan met z'n allen naar Israël. We zullen ervoor zorgen dat Israël nu eens en voor altijd zijn mond houdt. En dat gedoe in de Gazastrook is echt de grens geweest. Het is nu gebeurd. Gaan ze dan beslissen. Er zijn allemaal voor. Wat gebeurt er in Nederland straks? Het klinkt een beetje stom, maar ik denk, ben er absoluut zeker van. En ze hebben nog een agendapunt die dag. Ze gaan dus de verdere invoering van plastic geld bespreken. Want dat gedoe met roven en kassa's leeghalen, dat moet ook maar eens afgelopen zijn. We hebben vanaf nu geen baar geld meer, geen contant geld meer. En nu wordt alles via pasjes en via plastic geregeld. Ze zijn er allemaal voor. En ze zijn er ook nog voor dat er aan de code die er al op staat nog een code wordt toegevoegd. U mag raden welke drie cijfers er aan toegevoegd worden. 666. Dan. En ze willen ook nog een vierde punt of een derde punt bespreken. Dat is namelijk dat ze een afvaardiging willen maken vanuit ons eigen landje naar de Europese eenwording die er al is, waar ze al zwaar aan meedenken en mee betalen. En ze willen dus een afvaardiging maken om dat nieuwe te steunen. En ze pleiten ervoor dat er eindelijk iemand komt die echt, echt leiding geeft. Nou, die dient zich op dat moment aan en iedereen is voor. De leider van het Europese Rijk. Nu was het steeds een wisselend patroon. Nederland een poosje, Frankrijk een poosje. En nu de Tsjechen op dit moment. De mensen gaan daar nu naartoe, die willen gaan met vakantie naar Tsjechië. Die willen even die leiding van dit moment even groeten. Ik snap dat ook wel. Op de skis en zo is allemaal wel aardig. Hier zitten een paar die graag weg willen. Nou, groet ze hartelijk. De leiding van de Europese gemeenschap zit nu in Tsjechië. Maar dat duurt niet meer zo lang, want die half jaar is zo weer om. En dan komt er weer een ander. We hebben nog steeds geen leiding. Meneer Sarkozy dacht, ik wil toch die plek houden. Ik wil mijn best doen om dit te blijven doen. Hij heeft het waarschijnlijk ook redelijk goed gedaan. En het gaat maar door. Ik wil u geen politiek praatje voorhouden. Ik wil alleen maar zeggen wat er in de Tweede Kamer gebeurt. Dan. En waarom zijn dat nu ineens hamerstukken? Omdat de weerhouder weg is. Ze hoeven zich niet meer te verantwoorden. Ze kunnen vrij uitgaan. Het is één grote show geworden. Echt waar. En sociaal. Ja, de maatschappelijke verhoudingen die veranderen heel snel door de crisis. Dus niet alleen de crisis waarin we nu zitten, maar ook de crisis, of de crisis, dus meervoud, die nog komen. En soms heeft het te maken met water, soms heeft het te maken met koren, met tarwe, met voedsel. Soms heeft het te maken met onreine geesten, met geesten van demonen. Soms heeft het te maken met gezwellen. Dan moet de hele medische toestand in rep en roer komen om een antwoord te formuleren. Ik citeer Openbaring 16, als u het begrijpt. Het gebeurt achter elkaar. Maar die hele sociale toestand die wordt aangescherpt. De computers worden aan elkaar gekoppeld. Het SOFI-nummer wordt gekoppeld aan je pas, aan je betaalpas. Ik zei zo pas al, er komt een soort toevoeging van 666 aan. Maar er is nog iets. Als je lid van de club bent, dan heb je grote voordelen. Dat was in de tijd van het communisme ook al zo, in de Oostblok. Als je lid van de partij was, als je daar in een beetje plekje had. Nou, dat leverde altijd een mooie vakantie op aan de Zwarte Zee. Of het leverde iets extra's op. Zal ik nog een voorbeeld noemen? Als je lid van Hamas bent in de Gazastrook, heb je nog geen last gehad. De mensen die last hadden, dat waren de mensen van Fatah. Hun eigen broeders weliswaar, maar die hadden last. Maar als je van de Hamas-beweging lid was, dan kreeg je eten. Is echt zo. U moet eens een keer andere berichtgeving zien te krijgen. En u komt erachter dat het echt gebeurt. Maar dan heb je het weer. Dat is nu al zo. Ja, in het klein. Nou ja, Zimbabwe, is dat in het klein? Ik vind dat bijna in het groot. Afrika, hele stukken in het. Nee, dat is ook al in het groot. Dat gaat maar door. Maar dat komt ook hier. Als je lid bent, ja, want daar ga je mee. Maar als je tegen bent, zijn er dan nog mensen tegen? U zei zo pas dat ze in de Tweede Kamer het allemaal eens waren. Ja, ja. Maar er komen al heel snel mensen tot geloof in die tijd. Zijn het dan toch nog kerkmensen? Komen die dan in de kerk tot bekering? Dat is maar de vraag hoe. Maar er komen in elk geval nog geluiden door vanuit Israël. 144.000 sprekende getuigen. 144.000 getuigen. Die gaan hun geluid laten horen. En het is alsof opnieuw de Heere zegt. En ik zal ook nog mijn eigen stem laten horen. Zoals ik dat deed in de dagen van Job. Zoals ik dat deed in de dagen van de wijzen uit het oosten. Zo zal ik het in die tijd ook doen. Ik zal een taal laten horen van je welste uit de schepping. Ja, evolutie. Ja, daar kom je God niet meer tegen. Maar God spreekt vanuit zijn schepping. En God laat vanuit zijn wonderen bijzondere dingen horen. Een eeuwig evangelie klinkt. En die mensen, die gaan niet mee met wat dan toch besloten wordt. De politiek is één, de kerk is ook één. Maar er zijn ook mensen die tot bekering komen. Maar die voelen zich niet thuis bij die kerk. En die voelen zich ook niet thuis in die politieke ontwikkeling. Ja, en dan heb je een probleem. Als je niet meedoet, krijg je geen bonus, krijg je geen uitkering. Heb je geen mogelijkheid om te kopen en om te verkopen. Want je zit op een eilandje. En als je niet meedoet. Het wordt nog erger. Er wordt op een bepaald moment een beeld in Jeruzalem neergezet. Ik heb zo pas gezegd, er wordt voor gecollecteerd in de kerken. Want het is de antichrist die hiertoe aanzet. Het lijkt op christelijk, maar dat is het niet. Het lijkt op het lam, maar het is de taal van een draak, zegt de Bijbel. Ik heb het je voorgelezen. En daar zal een beeld in Jeruzalem staan. De Heer Jezus had dat al voorzegd. Een gruwel, dat is altijd een afgodsbeeld, een gruwel, die verwoesting brengt. Daar zal in Jeruzalem een vreselijke toestand staan. En daarin doet Europa mee. Ja, ze collecteren ervoor en ze gaan daar een knieval voor maken. En als je niet meedoet, nou, dan heb je helemaal een probleem. Dan word je zelfs omgebracht. Zoals de drie vrienden in het boek Daniel in hoofdstuk 3 in de vuuroven terechtkwamen, omdat ze niet knielden voor het beest, voor het beeld. Dat heb u niet zomaar in uw Bijbel. Dat heb u in uw Bijbel om te weten wat er gaat gebeuren. Lieve broeders en zusters, als u mij vraagt, wat gaat er straks in Nederland gebeuren, dan zeg ik rampspoed, vreselijke toestanden. En ze hebben het niet door. Nog sterker, zelfs de oordelen en de plagen die losbarsten, brengen de mensen er niet toe om zich te bekeren, zegt Openbaring 16 tot twee keer toe. En ze bekeerden zich niet van hun verkeerde gedachten. Nederland moet het zonder de gemeente stellen. En dat is een ramp voor Nederland. Dat hebben ze natuurlijk niet door. Ze hebben u helemaal nog nooit bedankt met een bloemetje of zo dat u er nog bent. Dat hadden ze eigenlijk moeten doen. Het feit dat u er nog bent, is een zegen voor de buurt. Ik hoop dat u een zegen bent. Dat u ook bidt voor die buurt. En dat u misschien wel leeft in die buurt. Ik bedoel, dat u ook toont dat wat de Heer Jezus heeft gezegd in die buurt. Maar dat is een zegen voor Nederland. Gouden eeuw, u weet het wel, met heel veel zegen, mooie muziek, schitterende schilderijen, welvaart is de tijd geweest dat Nederland heel dicht bij de Heere was. U leest het maar, u zoekt het maar uit. En als dat wegebt, als het omgang hebben met de Heere wegebt, als dat weggaat, dan is het rampspoed. Niemand heeft het door. Wat is wijsheid? Vrezen des Heeren. Wat is echte kennis? De hoogheilige kennen. Dat is kennis. En daar zijn we ver af. We dwalen af. We zakken naar beneden. En dat is nu al zo. Met andere woorden, ik wil dus vanavond een beetje schetsen dat als de gemeente weg is, het helemaal bar en boos gaat worden. Dat wilde ik graag zeggen. Als u mij vraagt wat gaat er in Nederland gebeuren straks, dan heb ik u een kleine schets gegeven van wat er zich aandient. En Nederland wordt meegezogen in de algemene opinie en gaat mee om tegen Jeruzalem te strijden, tegen de Heere te strijden en zijn gezalfden. Ze worden meegezogen om mee te doen met een soort mag ik zeggen, aanbiddingsdienst, een soort godsdienstig gebeuren waarbij iedereen knielt voor een beeld van een politieke leider. Alles gaat die kant op. Wat gebeurt er met Nederland straks? Je zou wensen dat er ontzettend veel mensen in aanraking kwamen met het eeuwig evangelie. Dat kan, want dat kan gewoon doordat je naar buiten kijkt en naar de zon en naar de maan en naar de sterren kijkt. Maar ook zelfs zon en maan en sterren wankelen in die tijd. Dus het is nog zware weer, oh. Je zou willen dat ze in aanraking kwamen met de getuigen die vanuit Jeruzalem hun getuigenis laten horen. Je zou willen dat ze op dat moment die Bijbels die ze gevonden hebben, misschien wel jouw Bijbel, die achterbleef toen je wegging, dat ze die Bijbel pakken en dat ze die Bijbel gaan lezen. En misschien wel achterkomen dat ze de boot gemist hebben, maar misschien kunnen ze in verootmoediging de Heere aanlopen en de Heere vragen om zegen. Het klinkt heel somber, maar dat is het ook. Dat is de schrik des Heren. En daarom is het zo dubbel belangrijk dat wij, zolang we hier op aarde zijn, tot en met zondag, hè, laten we zo eens zeggen, vertellen van de Heer Jezus. Dat betekent dat je nog een paar dagen hebt om je buren, om je familie te vertellen van de Heer Jezus. Stel het niet uit, het moet nu, het moet vandaag, maar je weet niet of het na zondag nog kan. Nou, dat is een beetje drammerig. Want dat willen we niet, we willen vrij zijn. Nee, we hebben net een vakantie gepland, dus we willen helemaal niet evangeliseren. Nou, dan maar op de vakantieplek. Maar je mag toch vertellen van de Heer Jezus. Waarom praten we niet over de Heer Jezus? Waarom houden we ons stil? Ik heb al eens geciteerd, dat stukje uit de Koningen. Waar Melaatse mannen op een bepaalde dag bij de stad komen. De stad is helemaal afgesloten. En ze denken, nou, als we naar de stad gaan, dan komen we om. Zo Melaatse mannen. Als we naar de vijanden gaan, die er omheen liggen, dan komen we ook om. Dus ja, maar misschien is er nog een optie. En ze gaan naar de vijandige legerplaats, vinden de hele legerplaats verlaten. En ze vinden alle voorraden aanwezig. Nou, ze zitten daar gelijk te eten. Ze hebben gelijk het ene naar het andere binnengeschrokt. En dan zeggen ze tegen elkaar, wij doen niet goed. Deze dag is een blijde boodschapdag, een dag van goede boodschap. We moeten in de stad gaan vertellen dat er geen vijanden meer zijn. En wij houden ons stil. Ze komen tot inkeer en zeggen, we hadden dit moeten zeggen. Zo ongeveer. Je weet het toch? Gelovigen hebben de Heer Jezus leren kennen. En op het moment dat zich dit voordoet, hier op aarde, zitten wij Nederlanders, nee, hemelburgers, bij de Heer Jezus. We hebben onze paspoorten ingeleverd. Dan is het moment gekomen dat dubbele paspoorten niet meer gelden. Daar nu nog wel een beetje zo gedoe over. Maar het is dan over. Ze blijven hier achter. Wat ze daarmee doen, weet ik niet. Maar u hebt een ander paspoort nodig. Ik heb zo'n 25 jaar op de battle gelopen. En gekampeerd. En genoten. En in de eerste jaren was oom Max was daar. Sommigen die zullen hem zich voor de geest kunnen halen. Elke vrijdagavond was er gelegenheid om, een lied te zingen, een getuigenis te geven of een woordje te spreken. Maar oom Max zong altijd een lied. Voor zover ik me kan herinneren heeft hij slechts één lied gezongen. Al die jaren. Dat zong hij op zijn eigen manier. En dat was het lied, Is uw paspoort getekend, o mens. Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang. Een lied uit de bundel van Johannes de Heer. En dat heeft hij met zoveel overtuiging iedere keer gezongen. Alsof het nieuw was. Alsof hij dat voor het eerst zong. Dat was niet zo, we zongen het elke vrijdagavond. En dat heeft hij jaren voorgehouden. En oma Max heeft mij meegeholpen met het poten van coniferen. Ik zie ze nog staan. Ze zijn er nog, ze staan nog. Wel een beetje uit de kluiten gewassen nu. Maar ik denk, nou Max, daar stond je. En we hebben over deze dingen gepraat, over de hemel. Lieve mensen, je hebt geen paspoort nodig van zo'n etiket van het is Rijkseigendom, maar je hebt een ander paspoort nodig. Wat is het paspoort? Je naam in het boek des levens. En de screening, als je in de hemel komt, is perfect. Ze weten het precies. Kom daar. Aha. Ja, welkom. Welkom. En dat is niet omdat wij het gedaan hebben, goed gedaan hebben, maar omdat de Heer Jezus het goed deed. Dat is de toegangscode. We gaan naar de Heer Jezus. En op het moment dat in Nederland de rapen gaar zijn, nu zeg ik het maar heel kort door de bocht, dat het heel moeilijk is en gewoon heel zwaar is, op het moment dat wij dat het hier zo moeilijk is, gaan wij naar de Heer Jezus. En we zullen bij hem zijn. En op het moment dat hier op aarde de bedriegelijke wonderen en tekenen zichtbaar zijn, waardoor mensen verleid worden, ze worden werkelijk op het verkeerde been gezet, het verkeerde kant op geduwd, zitten wij in de hemel. Ik heb al gepraat over wat we dan gaan doen in het huis van de Vader. Maar ik wil vanavond alleen maar zeggen, in diezelfde tijd worden wij aan de Heer Jezus verbonden als bruidegom en bruid. Op dat moment zijn wij daar, bij hem. En dat zijn eigenlijk geweldige dingen. We gaan ons voorbereiden op zijn terugkomst hier op aarde en dat gebeurt in de hemel. Het terugkomen van de Heer is het onderwerp van de volgende keer. Maar we gaan ons wel voorbereiden. En dat betekent dat we in de hemel door hem in het huis van de Vader worden gebracht. Dat is de meest hoge, ultieme plek die maar denkbaar is. Hoger is er niet. Eén zijn met de Heer Jezus. Eén zijn met de Vader. Eén zijn daar in die sfeer waar nooit onrust is geweest, waar nooit iets van rebellie is geweest, waar nooit iets van oorlog is geweest, waar vrede heerste, liefde heerste, waar licht is. Daar hoor je, daar ben je, daar ga je genieten, eindeloos genieten van de Heer Jezus. Vreugde, schitterende dingen. En je wordt van de ene verbazing naar de andere verbazing getrokken en je gaat inderdaad alleen maar lofprijzing en eer en aanbidding brengen voor hem die daar allemaal, die dat allemaal heeft gedaan. Maar we worden ook in de hemel geconfronteerd met de troon waar de Heer Jezus zit. Dat hij, die hier op aarde een kruis kreeg, weliswaar met een bordje, hij is de koning der Joden, maar dat was misschien spottend bedoeld. Ze wilden het daarom ook graag anders formuleren, dat lukte niet. Maar goed, daar is de Heer Jezus in de troon, het lam in de troon. Waar de cherubijnen zijn, de engelen die altijd annex zijn aan de troon van God. Daar, waar alles schittert, waar alles heerlijkheid, waar alles glorie is, daar is de Heer Jezus. Daar zien we de Heer Jezus. Hier op aarde zien we het beest, een politiek leider. En een beest uit de aarde, de antichrist. Het lijkt op een lam, maar hij spreekt als de draak, die antichrist. En die politieke leider, dat beest uit de zee, laat zich God noemen. Hij wil God zijn. En hij wil dat iedereen buigt voor hem. En alles werkt mee, want er is geen weerhoudende factor meer. Het lukt ook nog. En het wordt onderstreept door wonderen, door tekenen, zoals ik zo pas zei. Maar in de hemel zien we het lam dat geslacht is. En we buigen, we zingen. Een EO-programma van de laatste tijd was Korenslag. Het was niet mijn misschien heb ik dat de vorige keer wel gezegd, dat weet ik niet meer. Dat is niet mijn favoriet eerlijk gezegd, maar dat is misschien persoonlijk. Maar er is een groot koor bij de Heer Jezus in Openbaring 5. En er is ook een groot koor op de berg Sion rondom de Heer Jezus in Openbaring 14. En er is ook een groot koor bij de Zee van Kristal in Openbaring 15. Nou, daar heb je drie koren. Korenslag in de hemel. Wie wint? Nou, wie heeft gewonnen, zal ik u zeggen, dat is de Heer Jezus. Want alle drie zongen voor hem. Niet meer voor een etiket beste koor van Nederland. Nou, dat stelt ook niks voor, want als u toch hier vandaan gaat en u hebt het predicaat dat u het beste koor van Nederland bent en u gaat zondagavond weg, dan heb u één dag, dat is bijna hetzelfde als wat Daniel zei toen hij van Belsasar een lintje omkreeg. U bent de derde in het land. Ja, diezelfde nacht ging de Belsasar om, was gestorven. Snap je wel? Dan kun je wel een lintje krijgen, maar die man is er niet meer en overmorgen is het heel anders. Daar kop je toch niks voor. Snapt u het? Alles wat ze u toedichten, daar koopt u niets voor, want u blijft hier niet. Zoek de dingen die boven zijn, bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is. Maar in de hemel zien we de Heer Jezus. Zingen we voor de Heer Jezus. U ook. Wij gaan samen zingen voor de Heer Jezus. We gaan hem huldigen. En hij is in de troon. En alles schittert, alles is glorie voor hem. En we worden vanuit de troon naar hem zelf gebracht. Verderop in de Bijbel, in het boek Openbaring staat, dat we ons dan gereed maken voor de bruiloft. De bruid heeft zich gereed gemaakt. Nou, soms denken we dat we hier op aarde bezig zijn met ons gereed te maken. Nou, ik denk niet dat dat helemaal klopt. Ik heb dat vroeger ook wel eens gedacht. U mag het ook blijven denken, dat bedoel ik niet zo wettisch of zo. Maar wij zijn daar in de hemel. We maken ons gereed daar, zonder smet, zonder rimpel, zonder wat aan verkeerdheid herinnert. Alles wat verkeerd was, is achtergebleven. We zijn door het vuur heen gekomen. Alles wat hout, hooi of stoppels zou kunnen zijn in onze levens, dat is achtergebleven. We zijn daar vlekkeloos bij hem. Alles is een en al glorie. En daar waar alles vlekkeloos in glorie is, daar maken wij ons gereed voor de bruiloft van de Lam. En daarom zijn we ook gekleed in smetteloos fijn linnen. Dat zijn de gerechtigheden van de heiligen. Er is geen gaatje meer waar u eigenlijk iets had moeten doen. Zo is het wel eens gezegd vroeger, maar ik geloof dat niet. Ik geloof wel dat we het fout kunnen doen, dat we falen, maar dat blijft eerder achter. Dat gaat eerder openbaar worden bij de rechterstoel van Christus. En dat is het eerste wat wij meemaken als we naar hem gaan. Dus, maar als we daar zijn, als we in de troon en bij hem en in het huis van de Vader zijn, is dat allemaal geweest. Wat er daar nog is, is alleen maar smetvrij, zonder smet, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend. Heb ik dat gedaan? Nee, dat heeft hij gedaan. Hebben wij aan onze daden te danken dat we daar vlekkeloos en smetteloos bij hem zijn? Nee, dat heeft hij gedaan. Hij heeft ervoor gezorgd dat we daar smetteloos en vrij en vlekvrij zijn. Hij heeft het gedaan, de Heer Jezus. Dat zullen we zien. We zullen bij hem zijn. We zullen om hem heen staan. En we worden als een bruid en een bruidegom aan één gevoegd. In Israël zijn de bruiloften altijd op de derde dag. Dat komt in Johannes 2 natuurlijk terug. Op de derde dag was er een bruiloft in Kana. Dat is op dinsdag. Dat is nog zo. Niet alle, het gros. Waarom op de derde dag? Nou, ze zeggen daar heel eenvoudig, dat is nogal simpel. Van alle scheppingsdagen is er maar één dag waarvan God zegt twee keer dat het zeer goed was. Dat is van de derde dag. Nou, daar ga ik niet mee. Op die derde dag, het is een mooie dag om dan te trouwen. Als God zegt dat het zeer goed is, tot twee keer toe. Maar er is nog een andere reden en dat is dat er jong groen voortkomt. Voor het eerst zaadgevend gewas, zaaddragend gewas. Dus precies wat er met een huwelijk gebeurt. Derde dag. In de hemel bruiloft. Bij hem en met hem. Over de bruid wordt gezegd hoe ze gekleed is. Over de bruidegom wordt niets gezegd. Staat in de Bijbel wel. Er staat veel over hem in de Bijbel, ook over de bruidegom. Hij lijkt op de zon. Hij lijkt op een held. Hij lijkt op iemand die een diadeem op zijn hoed heeft. Ik weet niet of dat helder is voor ons allemaal, maar dat beeld wordt gebruikt voor de bruidegom. Het diadeem op de hoed van de hoge priester is misschien wel de allermooiste duiding van iets unieks. En dat is dat de Heer Jezus nog steeds, elke dag, de ongerechtigheid voor jou draagt die liggen in de meest heilige dingen. We hebben een keer een avondje over die hogepriester gepraat hier in dit gebouw. Daar heb ik het ook gezegd. Ik wilde duidelijk maken dat de Heer Jezus daar is voor jou en dat hij tussen beiden treedt voor jou, maar dat hij ook de verkeerde dingen die er zijn in je aanbidding. Je bent van plan om de Heer te aanbidden, je bent van plan om hem te huldigen en je zegt, Heer Jezus, ik dank u, ik prijs u, ik wil u wel opheffen. Nou ja, vul maar in welke taal je gebruikt, welk lied je pakt. Het zijn hele mooie aanbiddingsliederen. En je bent daarmee bezig en je denkt, heb ik mijn auto wel op slot gedaan? Of ineens ben je helemaal, je staat nog steeds met je handen omhoog, bewijzen van, maar je denkt aan je auto of je denkt aan je proefwerk of je denkt aan, heb ik het gas wel uitgedaan? Heb ik wel genoeg dit of heb ik wel genoeg dat? Had ik die boodschappen dan toch nog moeten doen? Je bent aan het danken, je bent aan het bidden, een ander voorbeeld. En je denkt, terwijl je praat met de Heer Jezus aan je kinderen, aan je kleinkinderen, hoe zou het gaan vandaag? Zouden ze wel hun best doen? Zullen ze wel bewaard blijven onderweg van en naar school? Heb je nog nooit last van gehad? Toen u 1 uur waakte met de Heer Jezus, hoe lang duurde die 1 uur? 60 minuten? Of was het 10 minuten en 50 minuten slaap? En dit is nog allemaal positief, hè? Dat is op zich niet verkeerd. Hè? Denken aan uw kinderen en denken aan uw kleinkinderen en denken aan de gastelletjes en aan de... Dat is helemaal niet verkeerd, aan boodschappen. Maar er zijn wel andere voorbeelden. U bent aan het bidden en er komt een filmpje voorbij van voor uw bekering en u bent helemaal weg. Ja, YouTube was er toen ook al. Je kunt zo downloaden, je kunt ze zo bekijken. En je hoeft niet eens een computer te hebben, want het komt zomaar voorbij. Heb u dat nooit? In je bidden, tijdens je gebed, tijdens je lofprijzing, dat je helemaal van slag bent. Nu zegt de Bijbel, de Heer Jezus heeft zo'n gouden plaat voor, op zijn hoed, daarvoor, om de ongerechtigheid van de meest heilige dingen te dragen. Het is een soort filter, waardoor verder gaat wat goed is, en weggaat wat niet doorkomt, wat niet goed is. Het is geweldig. Laten we dan door hem, zegt de Bijbel daarom, door hem heen, door die plaat heen, door dat filter heen, opofferen een offerande van de lof. Dat is de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. Dat is uniek. Dat is heel bijzonder. In de hemel is de Heer Jezus, de bruidegom. En hij, de bruidegom, is voorzien van zo'n diadeem, zegt de Bijbel. Mooi is dat. De Heer Jezus. Die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt. De bruidegom die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt. En hij treedt tussen beiden voor jou. De Heer Jezus in de hemel. In de hemel volgt dan de bruiloft zelf. De vrienden van de bruidegom staan erbij. Johannes de Doper en vele anderen. Ik denk ook Abraham en Mozes. U had ze misschien op een andere stoel gezet, maar ze staan erbij. En ze verheugen zich erover dat hij die de bruid heeft, dat is de bruidegom. Zo zei Johannes de Doper dat. Die de bruid heeft, dat is de bruidegom. Let op. Die de bruid heeft, dat is de bruidegom. Daar moet je op letten. Nou, wij zullen daar als een bruid naar hem toe gaan. En we zullen bij hem zijn en met hem zijn. Een geweldige belevenis. Op aarde is het moeilijk. En in Nederlands is het heel zwaar. Maar er is maar één oplossing. En dat wil ik ook voorlezen. Psalm 1 en Psalm 2. Misschien wilt u het even opzoeken. Het psalmenboek zit midden in uw Bijbel. U kunt het heel makkelijk vinden. Als u uw Bijbel open doet in het midden, dan bent u er waarschijnlijk al vlakbij. Psalm 1. En Psalm 2. Ik ga eerst Psalm 2 lezen, een stukje. Waarom woelen de volken en zinnen de naties op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dat is overleg in het parlement, in de Tweede Kamer en in Europa. Zodra wij weg zijn, inderdaad, gaat dit gebeuren. Gaat het helemaal zijn beslag krijgen. De volken, de naties. De koningen der aarde scharen zich in slagorde. Ze gaan naar Jeruzalem en ze willen daar slag leveren. Later kom ik daarop terug. Die in de hemel zetelt, lacht. De Heere spot met hen en dan spreekt hij tot hen in zijn toorn. En verschrikt hen in zijn gramschap. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. De Heere zegt, wat doen die lui toch? Dan zijn ze zo druk bij in Den Haag en in Brussel en in Rome en in Washington. Die in de hemel zegt, wat een stelletje stumpers. Want ik heb een koning gesteld. Ja, maar dat kan niet. Dat pikken we niet. Wij willen de baas zijn. Denk je dat er een ander koning zal zijn? Dacht Herodes. Ik ben de baas. Ik ben de koning. Wat zeggen de fariseeën en de schriftgeleerden? Hij neemt onze plaats in. Dat willen we helemaal niet. Iedere keer hetzelfde verhaal. Hier staat het. En ik wil gewagen van het besluit des Heeren. Hij sprak tot mij. Mijn zoon, zijt gij, ik heb u heden verwekt. Zie je, die tekst staat op de Heer Jezus. Waarover gaat het in Psalm 2? Over de Heer Jezus. Echt helemaal over de Heer Jezus. Nu dan koningen, zegt vers 10, wees verstandig, laat u gezeggen, gij richters, dient de Heere en verheugt u met beving, dient de Heere met vrezen, kust de zoon op dat hij niet toren. Je zou dat wel willen roepen in Den Haag, je zou dat wel willen schreeuwen in Denkspelo, je zou dat wel willen roepen in de nieuwe gemeente Aalten of hoe dat ook heten mag straks. Ja, ik heb het net vanavond gehoord, dat er een soort enquête gehouden is, of hoe het een referendum zegt. Ja, D66 heb je daar. Maar goed, sorry. Al die dingen laat ik los. Maar je zou het wel willen roepen. Je moet de Heer Jezus hebben. Kus de Zoon. Je zou het de leiders, de regeringen, de mensen die vooraan staan wel willen toeroepen. Je moet de Heer Jezus hebben. Kus de Zoon. Opdat hij niet toorde. Je moet hem hebben. Je moet hem hebben. Niemand anders. Je moet hem hebben. Dat staat hier. Kust de Zoon, opdat hij niet toorne en geen onderweg te gronden gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn, welzalig allen die bij hem schuilen. Als je bij hem bent, dan schuil je. Dan heb je pas echt vrede. Goed, dat is psalm 2. Heel duidelijk een psalm over de Heer Jezus. Dat is helder. Dat staat ook bovenaan de Messiaanse koning, dat is maar één. Maar psalm 1. Terug. Dat is het begin van het psalmenboek. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Daar hebben we een mooie melodie op, kunnen we zo zingen, met de kinderen in ieder geval. En misschien ook wel met de volwassenen. Die niet staat op de weg van de zondaars, nog zit in de kring van de spotters, maar aan des Heer en wet zijn welgevallen heeft. En die zwet overpijnt bij dag en bij nacht. Zalig de man die niet wandelt. U kent hem wel, hè? Over wie gaat het dan? Gaat het over jou? Ben jij die man die niet wandelt in de raad van de goddelozen? Ben jij het die niet staat op de weg van de zondaars? Ben jij het die niet zit in de kring van de spotters? Ben jij het die aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft en diens wet overpijnt bij dag en bij nacht? Wie is dat eigenlijk? En nu weet je het, hè? De Heer Jezus. Dat is de enige. En hij is als een boom geplant aan waterstromen. Wat gaat er, als hij komt, dat is een beetje vooruitlopen de volgende keer, wat gaat er gebeuren als hij komt uit de hemel? Als de stroom van zegen komt, wat staat binnen in die stroom? Die boom geplant, de waterstroom, die boom des levens. In het midden van die straal, in het midden van die straat is de zegenboom. En aan weerskanten ook. Hij is die boom des levens, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. En welks loof niet verwelkt in alles wat hij onderneemt gelukt. Psalm 1 is de Heer Jezus. Psalm 2 is de Heer Jezus. Psalm 149 is de Heer Jezus. Psalm 150 is de Heer Jezus. En wat ertussen ligt, het is de Heer Jezus. Het is één complete schildering van de Heer Jezus. Ja, we hebben dat niet allemaal gezien misschien. Sommigen zeggen ja, Psalm 22, Psalm 69. Ik weet wel ongeveer waar je dan zit als je dit zegt. Maar het is de Heer Jezus. Wat gebeurt er straks in Nederland? Rampspoed, omdat ze de Zoon niet kussen. Wat gebeurt er met jou en mij als we zonder haven naar hem gaan? Even tussen aanhalingstekens. Omdat we de Zoon wel gekust hebben. We hebben hem leren kennen als onze heiland, als onze verlosser. En wat moeten we dan zeggen in deze wereld? Wat moeten we dan bidden in deze wereld? Dat de leiders de Zoon gaan kussen. Met alle respect voor het woord. Maar dat staat er wel. Zo staat het er wel. Want als je dat niet doet, dan zit je met de toorn van God. De toorn van God blijft op je. Eigenlijk is het heel erg eenvoudig. Het is heel zwart-wit. En dat past niet meer in vandaag, want ook dat is niet meer acceptabel. We moeten alles beredeneren en we moeten dus alles nuanceren en we moeten alles veel globaler maken. Vroeger wisten we het allemaal precies, hadden we de antwoorden. Vandaag hebben we geen antwoorden meer, we hebben alleen nog vragen. Dat is de tijd waarin we nu leven. Nou, stop daarmee, want het is een heel concreet antwoord. Je moet een Zoon hebben en als je de Zoon niet hebt, heb je het leven niet. Dat staat hier. En Nederland gaat zijn ondergang tegemoet. Daarin, met alle respect voor de voorvaderen, dit gaat niet goed. Jij en ik, die geloven in de Jezus, we gaan naar hem. En we zullen de Zoon van Gods liefde en het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde zien, meemaken en daarin staan. Dat is onze toekomst. Maar de toekomst van mensen die de Heer Jezus niet kennen is afschuwelijk, is niet best. Dat was het onderwerp van vanavond. Ik hoop dat je geniet, dat je ziet wie hij is en dat je geniet van hem. En dat je de blijdschap van hem echt ervaart en beleeft. Amen. Ik wil u graag danken. Onze God, onze Vader, we willen zo bij u komen in de naam van de Heer Jezus. En u hartelijk danken dat de Zoon gekomen is. Dat is mijn Zoon, de geliefde, hoort naar hem. De Zoon die het hart van uw Vader openbaar maakte. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon die in de boezem of in de schoot van de Vader is, die heeft hem doen kennen. Dank u wel voor dat geweldige geschenk. Vader, we willen danken dat we als gelovigen mogen uitzien naar onze hemelvaart. En ik hoop ook echt dat iedereen die hier is, de Heer Jezus kent, dat er niemand achterblijft, dat er niemand, als de gemeente wordt weggehaald, hier achterblijft, misschien alleen in deze zaal zit, of alleen ergens in een kerkgebouw. We willen u bidden dat iedereen die hier is, echt de Heer Jezus aanneemt als heiland, als verlosser. Het is niet onze verdienste, het is ook niet ons werk, het is niet onze trouw, het is niet onze kennis, het is niet het aantal teksten uit het hoofd geleerd, maar het is het geloof in de Heer Jezus. Eenvoudig geloof. Geloof in de Zoon. Geloof. Wie in hem gelooft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel. Dank u wel dat het zo eenvoudig is. Dank u wel dat het zo bereikbaar is voor iedereen die dat wil. We willen nu zo bidden dat iedereen meegaat. En als we naar hem gaan, is het enkel heerlijkheid, enkel glorie, enkel feest, van blijdschap naar blijdschap. Maar op aarde, hier in Nederland, straks moeite. Het politieke leven krijgt een knauw en wordt omgeturnd naar het beest. Het politieke leven wordt beestachtig. Het kerkelijke leven krijgt een knauw, blijft niets over. En het wordt omgeturnd naar een beest uit de aarde. Misschien lijkt het op een lam, maar het spreekt als de draak. De taal is de taal van de demon. We willen nu zo bidden voor het sociale leven, voor alles wat ons bespringt vandaag, met de crises die er zijn en van alles wat er gebeurt. We willen u bidden of we echt wijs zullen zijn om deze dingen te zien en te overwegen. Maar we danken u hartelijk, onze God, onze Vader, voor uw Zoon, in wie u uw welbehagen, uw welgevallen hebt. U wilt ons in hem en met hem alle dingen schenken. U wilt ons zegenen. U hebt ons gezegend en u zult ons zegenen. En we zullen bij hem zijn en met hem zijn. Dank u wel dat hij de enige is die niet wandelde in de raad van de goddelozen. Die niet stond in een kring van spotters. Die aan des Heeren wet zijn welgevallen had. Hij wilde dat doen wat u had gezegd. En hij zal die boom van het leven zijn, geplant aan waterstromen. Hij is de bron. Hij is de bron van zegen en de boom van het leven. We willen u hartelijk danken voor uw Zoon. En daarom willen we ook bidden of de overheden, onze machthebbers, onze regering, ook in Den Haag, als ze nu overleggen hoe het allemaal verder moet in crisistijd, dat ze hem, de Zoon, zullen kussen. Met eerbied gesproken, kust de Zoon, opdat hij niet toorne. We willen nu zo bidden dat ze dat zullen zien. O Vader, laat de gelovigen in het kabinet en de gelovigen in de Tweede Kamer hun geluid, hun stem toch alsjeblieft verheffen. En laat het in Israël zo zijn dat ook daar, ondanks wat er allemaal vandaag en gisteren is gebeurd, toch de gelovigen ook duidelijk maken waar het echt op aankomt. En dat de echte vrede pas komt als de Messias zal verschijnen. We danken u en eren u voor alles. We danken u voor dit onderwerp.